voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je naar Gooi Voor.
Alex, van harte welkom bij de podcast. En we gaan het vandaag hebben over wie jij bent als persoon. En we gaan het ook hebben over je business. En ik heb ook wat vragen voor je over business coaching. Want tegenwoordig heeft iedereen een business coach. Maar ja, heb je dat nou echt nodig of niet? Wat zijn de voor- en nadelen? Waar moet je op letten als je iemand gaat benaderen? Maar voor het zover is, laten we eerst gaan kijken naar jou als mens. Alex Lee Happa, hoe ben je eigenlijk opgegroeid?
Ik heb echt een hele vervelende jeugd gehad. Dus zo begin ik wel weer. Nee, over mijn jeugd. Ik ben opgevoed in Rotterdam-Zuid. Door alleen mijn moeder. Ik ben niet opgevoed door mijn vader. Als enigste kind. En ik moet nu zeggen, achteraf, hè, want ik heb nu ook twee kinderen. Van dat het echt wel een gemis was om geen vader te hebben. Dus ik heb heel veel zelf moeten uitzoeken. Dat is echt een hele lange weg geweest. Ik ben nu 43. Dus aardig lang op weg. En ik heb wel gaandeweg ontdekt dat ik geen enigste kind was. Maar ik heb mijn vader leren kennen op mijn 30ste. En ik bleek nog 6 zussen en 2 broers te hebben. Dus opeens ging ik van een enigszins kind naar een mega gezin.
Wow.
Ik heb veel gedaan. Ooit ben ik begonnen met een maatschappelijk werk- en dienstverleningscursus, omdat ik gewoon geen idee heb. Ja, HBO-opleiding. Ik had geen idee wat ik wilde worden later. Dus ik ging die kant maar op, maar het was toch iets te soft voor mij. En toen ben ik bij de politie gaan werken. Toen dacht ik wil actie, ik wil spanning. En dat heeft me toch wel aardig gevormd. Echt wel erge dingen meegemaakt. Ik heb daar iets langer dan 4 jaar gewerkt. Ook in Rotterdam. En ik was toen een jaar of van mijn 24ste. Ik heb heel veel dingen gezien die de meeste mensen niet zien.
Ja,
dus mijn instelling is anders geworden over het leven.
Wat voor dingen zie je dan? Is dat echt op de straat, ongelukken, overvallen, dat soort dingen? Of wat staat je nog het meest bij?
Nou ja, wat me bijstaat is hoeveel er eigenlijk gebeurt waarvan wij totaal geen weet hebben. Dus jij ziet af en toe wat op het journaal. En ik denk, oh wat erg. Je ziet horrorfilms misschien. En dan denk je, zo, dat is heel heftig wat daar gebeurt. En het is niets in vergelijking met wat er echt gebeurt. Ik maak geen grap. Ik dacht even van, wow, die films zijn niks. Ik had een keer een verhaal. Ik was daar toen zelf niet bij. Ik hoorde het dan van collega's. En ik hoorde wel de melding. En het was in Vlaardingen was er een man. En die was het verkeer aan het regelen. Nou, dat mag natuurlijk niet. Dat is gevaarlijk. De collega's kwamen eraan. En wat hoorde ik later? Die man had een of ander soort carnavalspak aan. Oh, zo dachten zij. En ze gingen kijken van, dit is raar, dit ruikt raar, die man is helemaal verward. Wat bleek nou? En het is echt een luguber verhaal. Het was de huid van zijn moeder.
Wow, ja, doe me denken aan Silence of the Lambs.
Ja, inderdaad. Je vraagt het, je krijgt hem. Wat blijkt nou? Het van een hogere macht dat hij gehoord dat hij zijn moeder moet vermoorden. Heeft hij vermoord, handen eraf, huid eraf gehaald en aangetrokken. En dit is één van de verhalen. En op een gegeven moment dacht ik, voor mij, dit is too much.
Ja.
Ik wilde niet in een wereld leven waarbij alles zo negatief was als dat.
Holy shit. Dat
is één van de verhalen. Ja, je vraagt hem, we komen gelijk binnen.
Maar dat draag je nog steeds met je mee, denk ik ook? Of?
Wat ik merkte toen, is dat heel veel oud-agenten, dus ik heb echt heel veel respect voor agenten, die hadden allemaal, dus ik zat er maar iets langer dan 4 jaar. Die hebben er 30 jaar gezeten. De meest verschrikkelijke verhalen. Dragen ze met zich mee. Het zelfmoordpercentage onder agenten was ook mega hoog. Het was voor mij ook een reden om niet te blijven, maar ook dat het, weet je, als ik een zaak had en ik vond dat leuk, recherche vond ik het leukste. Alleen je hebt het OM en het OM heeft ook een target, zoals wij targets hebben nu als ondernemers. En het OM kijkt van, oké, ga ik met deze zaken? Dus je hebt een heel dossier gemaakt, dat is niet niks. Het is echt echt een heel pak papier, dat zie je op tv wel eens inderdaad. En, het is echt heel veel getuigen voeren van uren en uren. Het OM kan zeggen, ik ga er niks mee doen, want ik denk niet dat ik ga slagen. Dus dat was voor mij ook alweer zo'n Miami Vice droom weg. En zo kwam ik binnen. Ik dacht, we gaan boeven vangen. Dan moest ik altijd bekeuringen schrijven op een gegeven moment. Weet je, je was ook wel echt wat boeven aan het schrijven of boeven aan het vangen. Maar die bekeuringen, die moesten op een gegeven moment. En mensen altijd tegen mij van, ga nou eens een keer boeven vangen. En ik dacht, ik wil boeven vangen.
Lijkt me heel frustrerend. En dat is ook waarom je dus een andere werkgever hebt gezocht. Je hebt bij meerdere banken gewerkt.
Mijn eerste bankervaring was eigenlijk Hamburg-Mannheim. Het was een heel mooi piramidespel was dat. Dus ik heb jou er al eerder over gehoord. Dus ik ben heel erg, ik werd heel erg door getriggerd. Er was een vriend uit klasgenoot zei, kom, je kan veel geld verdienen, want je kan beleggingen verkopen. Nou, destijds had je bijna geen regels. En dan kon je inderdaad aan je vrienden en familie kon je een soort een informatiepakket verkopen. En dan zou Hamburg Mannheim zou een adviseur sturen. En die zou dan een kapitaalverzekering. En dat wil zeggen dat jij de komende 30 jaar kan sparen. En na 30 jaar wordt een bedrag uitgekeerd. Wat deden ze nou? Ze rekenen met een percentage van 40% in de aandelenmarkt. Dus dan was het verhaal, ja, over 30 jaar ben jij miljonair. Nou, ik wist er toen nog niet zoveel vanaf. Maar het is allemaal onzin natuurlijk. Het is allemaal, heel die bankenwereld is nu heel veel regels. En terecht. Nog te weinig regels. Want je ziet nu weer dat hetzelfde trucje weer gebeurt. Maar dat was mijn eerste introductie in de sales.
Ja, dus, en was je toen al in dienst bij een bank? Of?
Nee. Het was tijdens mijn studententijd.
Ja.
En ik ben er weggegaan een tijdje. Ik dacht van, dit is het niet. Ook hoe disrespectful ik was meegaan naar een klantgesprek. En die adviseur die ging een beleggingsverzekering uitleggen aan een potentiële klant. Die ik kende. Maar hij snapte het niet. En dat had te maken met afschrijvingen enzovoort. Weet je, een belastingvoordeel. Ik zie dat de tafel schudt. Ik zal opletten. Aan het eind van het gesprek zei die beleggingsadviseur, die zei, ja, deze man gaat niet snappen. En maakt niet uit, ik vertel het er 4-5 keer, hij gaat toch niet snappen. Als hij zijn handtekening maar zet. Toen dacht ik, auw.
Ja. Ja, dat zijn bad profits eigenlijk. Ja, hè? Dus je geld natuurlijk niet verdienen.
Integriteit is ver te zoeken dan.
Ja.
Ik ben toen weggegaan, inderdaad, bij de politie. Ik heb nog even bij een digitaal televisiebedrijf gezeten. Ander verhaal. Maar toen ben ik bij de bank begonnen. Want ik had wel die, weet je wel, cijfers vind ik altijd wel interessant. En ik ben toen begonnen bij ABN AMRO Bank. En dat was vlak voor de hypotheekcrisis. Als hypotheekadviseur. Dus dat was leuk. Maar het voordeel was wel dat ik gelijk zag wat er gebeurde met aandelen. Want iedereen zat, je moet hierin in beleggen. En mensen hebben echt geen idee waar ze in beleggen. Het is allemaal leuk. Zie je ook met bitcoin van, ja, ik koop bitcoins aan. Totdat het misgaat. Mensen hebben geen idee hoe makkelijk het is om de beurs te manipuleren. Nu in Amerika, ik weet niet of je dat gezien hebt, GameStop. Heb je dat gevolgd?
Niet gevolgd, omdat het inderdaad mijn pet te boven ging. Dus ik dacht van, oké, dit snap ik niet, laat me zitten.
Nou ja, voor de mensen die, als je niet mee bezig bent, is inderdaad ingewikkeld. Komt erop neer dat ze eigenlijk heel makkelijk de beurs kunnen manipuleren door op een gegeven moment te zeggen van, jij mag wel aandelen kopen, jij niet. Nou, je kan je voorstellen, als je alleen maar mag verkopen, gebeurt er iets met de prijs. Dus het is nu heel erg aan het licht gekomen. In mijn hypotheekdagen, dat was mijn hypotheekverkoop is gewoon echt puur sales, eigenlijk. Wordt gebracht als advies, maar het is gewoon een salesjob. Daar veel geleerd van ondernemers, maar daar ook het verkoopvak goed geleerd. Want ik maakte de hele domme fout om mensen heel goed uit te leggen wat hypotheken waren en hoe geweldig het wel niet was en welke keuzes, welke opties ze hadden. Ik verkocht helemaal niks.
En wat was de grootste les die je dan meenam daaruit?
Nou, ik ben meegelopen met een collega die bijna alles verkocht. Ik weet niet of je het ook meemaakt. Als je in een sales team zit, zijn een aantal, 1 of 2, zijn je per 10, zijn er 1 of 2 die alles verkopen.
Ja.
Heb je nog een kleine middenmoot en heb je nog een zootje ongeregeld. Nou, ik hoorde toen bij het zootje ongeregeld. Ik ben met hem meegelopen. En tijdens het hele gesprek had hij totaal niet over de hypotheek. Ik dacht, hè, weet je wel, maar dat moeten we toch? Autoriteit, financiële markten, 0 over de hypotheek. Ik dacht, wat doe je nou allemaal? Ja, nee, ik heb gewoon een gesprek met die klanten. Maar toen, dat is de eerste stap, ik ben hem toen in gaan verdiepen. Het is eigenlijk iets anders. En dan kom je erachter van, oh, mensen kopen op emotie. Ga niet in op de features en benefits. Dat gaat fout. Nou, allemaal de klassieke dingen die jij ook wel tegen bent gekomen. En dat heb ik, consequent ben ik dat gaan toepassen. En dan merk je resultaat. Alleen voor mij werkte dat op een hypothekenvlak frustrerend. Want ik ga graag juist wel de diepte in. Dus ik heb het wel over strategieën en tactieken. Alleen als ik met mensen gesprek was. Ik hoefde ze alleen maar te vertellen van hoe geweldig het wel niet was. En ze hoefden zich nergens zorgen over te maken. Want mensen die kopen eigenlijk geruststelling. Ja, je wilt ze willen op hun gemak worden gesteld. Doe ik het wel goed? Weet je, hele grote onzekerheid. En dat is wat je verkoopt. Je verkoopt rust. Dus je bent alleen maar daarmee bezig. Alleen dat was niet op dat moment waar mijn passie lag. Dus, maar het was wel de start. Ja.
Ja, en die topverkoper waar je het over had, of die topverkopers, het gevoel dat die integer waren, hadden die echt het beste voor met de klant? Of
Nee, het was puur, ik zat bij ABN, het was heel erg targetgericht hoor. Het boeide echt niet wat je deed. Cross-selling. Wel bekend fenomeen. Als je een hypothecaire financiering neemt, dan is het handig om je in te dekken. Dus je hebt een overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Alleen we hadden heel veel moeite om die arbeidsongeschiktheidsverzekering te verkopen, want mensen dachten van ja, kom wel goed. Dit was de strategie. Weet je wat? We doen gewoon bij de papieren van de hypotheekofferte, doen we gewoon ook zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Kijken of ze het meetekenen of zo.
Ja, en dan zeggen we, teken het ook maar eventjes. Dat was de strategie. Nou, ging puur om het vinkje zetten. Hoe heet die gast nou? Van Dirk Scheringa. Ik zag, er kwamen ook mensen bij die dan een andere hypotheek hadden. Als je het hebt over integriteit, kijk, ABN was wel integer qua, weet je, het product was goed. Scheringa, die kon het gewoon presteren om een huis van 2 ton te verkopen en dan 3 ton te financieren. waarbij 50.000 euro gewoon commissie was. En het was dan verkapt in een verzekering. Dit mag allemaal niet meer. En ja. Terecht.
Dus je hebt in die cowboy-tijd weer daar rondgelopen. ABN, en toen ging je naar Rabobank. Was dat anders?
Heel anders. Veel meer voor de klant. Dus, maar te veel. Dus dan zie ik ook wat verkopers fout doen. Die gaan heel erg... Ik ben een expert en ik ga doen wat jij wil. Dat is een grote fout. Dus veel meer...
Wat gebeurt er dan precies?
Alles doen voor de klant. Terwijl als je bij mij komt... Stel, je gaat bij de dokter. En de dokter zegt ook niet van, hey Gerard, maar wat vind jij nou? Nee, ik wil dat de dokter weet wat het is. Weet je, daar luister ik naar. En niet van, ja, maar ik wil, ik heb nog beleggingen hier. Kan het dan ook in die financiering enzovoorts? En dan al die hypotheekadviseurs gingen daar dan, private bankers zat ik mee. Die gingen daarmee akkoord. Achteraf was er heel veel fout gegaan. Dus zeker wel verschillende banken. Alleen, wat ik heb gemerkt is, bankiers worden niet opgeleid tot verkopers. Er wordt nu heel erg nadruk gelegd op advies. Dus die hebben nu heel veel moeite om zich te differentiëren in de markt. Dus ik heb dat maar heel kort gedaan. Daarna ben ik gewoon als freelancer aan de slag gegaan. Ik dacht, hele trucje kan ik bij alle banken. Ik heb heel veel dingen gedaan. Ik ben een beetje ADD'erig. Dus mijn interesse die daalt heel snel. Dus ik ben niet iemand die één ding moet doen en dat dan heel lang moet doen. Ik doe graag veel verschillende dingen. Ik kijk gewoon mijn interesse op naar uitgaat. Dus ook al die boeken die achter jou staan. Ik zit te kijken en denk, ah gaaf, die wil ik ook nog lezen. Daar wil ik ook nog wat mee doen. Die wil ik ook nog spreken.
Een rupsje nooit genoeg die zin. Of, ja.
Nee, het wordt je dan verteld van... Nee, je moet als ondernemer moet je gewoon één ding doen. Ja. Dat is zo'n business coach ding. Ik hoop dat jij dit niet vertelt.
Nee, maar dit is een van de grootste business adviezen slash clichés. Ja. Dus focus op één ding. En dan zeg jij...
Ik had laatst een dame die ging interviewen. En die zei van ja, wacht nog even met interviewen. Want ik ga mijn markt misschien naar een andere... mezelf anders positioneren. En ik ga vragen bij mijn business coach of het correct is. Dus ik ga het gelijk doorvragen, want dat vind ik leuk. Wat bleek nou? Die business coach zei, nee, je moet je op één groep mensen moet je richten. En that's it. Ik denk, wel een onzin. Jij kan jouw product neerzetten. Bijvoorbeeld, je hebt de goede club. Maar je zegt niet, ik ben de goede club speciaal voor ondernemers in de detailindustrie. Noem het op. Dat niche idee, dat is gekomen uit het verleden. Dat is een marketingconcept. Dus jij market naar verschillende partijen. Dus jij kan jouw groeiclub marketen naar partij X. Ik wil niet zeggen dat je dat alleen maar doet. Stel nou Steve Jobs zou zo denken. Ik maak alleen maar de Apple voor creatievelingen. Punt. Maar dit fabeltje gaat wel rond.
Ja, dus dit is echt een business... of eigenlijk een idee in de categorie business bullshit. Dan gaan we het zo uitgebreid
Het is een waarheid. Ja. Maar het is niet de waarheid. Voor iemand kan het goed zijn, maar het is niet zo van... als je dit niet doet, gaat het fout. Je kan makkelijk kijken naar hoe doen grote bedrijven dat. Coca-Cola doet het ook niet voor één groep mensen.
Nee.
De marketing, dat kan wel naar verschillende personen.
Weet jij nog waarom je ooit bent gaan ondernemen? Voor mij was de reden simpel. Ik was te eigenwijs om voor een baas te werken en ik wilde graag vrij zijn. Maar toen ik een tijdje bezig was, ontdekte ik al snel... dat je een groot stuk van je vrijheid inlevert... omdat je wordt opgeslokt door allerlei randzaken. En dus moet je zorgen dat je je... vrijheid terugveroverd. En ik doe dat door het bouwen van systemen en processen. En daar gebruik ik Teamleader voor. Teamleader is een softwarepakket waarin ik alles van mijn bedrijf vastleg. Klanten, offertes, facturen, maar ik bouw er ook processen in. En dat zorgt ervoor dat ik weer meer vrijheid heb als ondernemer. Als jij ook meer vrijheid wil en terug wil naar waarom je ooit bent gaan ondernemen, ga dan even naar teamleader.nl/groeivoer en sluit vandaag nog een gratis proefversie af.
Ja, we gaan er straks nog wat dieper op in. Ik wil eigenlijk nog eens even naar jouw eerste stappen als ondernemer. Want je bent dus agent geweest. Je hebt bij een aantal banken gewerkt. Daar heb je ook verschillende rollen gehad. En wat was voor jou het moment dat je dacht van... hé, maar ik wil eigenlijk op eigen benen staan?
Dat ik heel slecht in de groepen speel qua werk. Ik ben zo'n unemployable persoon ben ik. Ik ben eentje die het altijd wel beter weet. Dus als een... Als ik een manager heb, dan wil ik dat die manager mij inspireert. En als die manager komt met saai verhalen, denk ik van... joh, je inspireert mij niet. Kom mij eens wat vertellen. Dus dan val ik heel snel buiten. Ik had het bij de politie ook al. Van, ik zeg ook, waarom gaan we... Ik zei een zet niet doen. Was bijvoorbeeld een hele grote inbrakenreeks was bezig. Ik dacht, joh, we gaan s'avonds posten. En wat zegt de manager? Nee, we gaan bonnen schrijven overdag. Heb ik moeite mee. Een hele grote groep mensen die zegt, oké, okay, nou ja, als de baas het zegt. Dus het hele concept baas, dat zint mij ook niet. Ik ben zo'n tegen de hiërarchie. Maar wat ik daar wel wil ik wel meegeven aan mensen en ook ondernemers. de ondergeschiktheid, dat leer je daar snel af bij de politie. Want je moet daar echt staan. Je komt in de meest verschrikkelijke, in de meest verschrikkelijke situaties kom je daar terecht. Jij bent de persoon die ze bellen op dat moment. Heel vaak wist ik het ook niet zeker. Dus je leert een autoriteit, een zekerheid uitstralen. Wat eigenlijk ook te maken heeft met verleiding. Hè? Want verkopen is ook verleiding. Je wil dat mensen iets doen wat jij wil. Als het goed voor ze is. Maar daar leer je heel erg hoe dat is in de persoon. Want je kan heel veel strategieën en tactieken leren. Maar wat ik vaak zie is dat de onderliggende angst voor wat vindt die ander van mij? Vindt hij mij wel aardig? Die blijft altijd op de voorgrond. Waardoor als jij in gesprek gaat met een klant en jij ziet jezelf als lager, komt dat over. Daar gaat het fout.
Ja, waarom doen mensen dat dan?
Angst. Puur angst.
Interessant. En ja. even terug naar jouw eerste stap als ondernemer. Je zei dus van, ik was eigenlijk te eigenwijs om voor een baas te werken. Clash op een gegeven moment misschien. Of je ging met weerzin naar je werk.
Ja, weerzin.
Kan je nog de dag herinneren dat je echt je contract opzij? Hoe ging dat?
Ja, 2010 was ook wanneer mijn dochter werd geboren. Mijn jaarcontract liep ook af bij de bank. Ik dacht, ik ga het gewoon voor mezelf doen. Maar mijn eerste idee flopte gigantisch. Ook al had ik veel ervaring met ondernemers.
Vertel eens, wat was het idee?
Wat ik merkte was bij hypothecaire financieringen, is dat er heel veel spelingsruimte is. Dus ik wilde als onderhandelaar ertussen gaan staan. En het is ook een hele mooie les, is mensen willen niet wat ze nodig hebben. Mensen willen waar ze naar verlangen, want wat ze nodig hadden was mij. Want ik wist hoe ik ze 3.000-4.000 euro kon besparen. Alleen niemand luisterde naar. Ik had 1 of 2 klanten, maar dat was in een vriendenkring. Zij wilden, de financieel adviseur, wilde zij per se vertrouwen. Dus als ik daartussen kwam, dan ging dat tegen hun, tegen hun verwachtingen. Nou, niet tegen de verwachtingen. Het was nodig voor ze om die financierder te vertrouwen. En dan kwam ik van, ja, maar er is eigenlijk heel veel spelingsruimte. Alleen die boodschap clasht. Want als het klopt wat ik zeg, dan kunnen zij dus die financierder niet vertrouwen. En dan kunnen zij niet met een gerust hart kopen. En daar ging het mis. Dus ik heb dat een half jaar gedaan. Toen dacht ik, nee, dat moet ik niet doen. Toen ben ik weer gewoon een tijdje hypothecaire financiering gaan verkopen. Dat was veel makkelijker. Maar dat trucje, dat vond ik ook weer niet leuk. Omdat het weer te simplistisch was. En daarna ben ik mezelf, ik wil niet zeggen hoereren, maar het lijkt het wel op. Bij verschillende banken. Nou, je hebt dan ook een uitzendbureau, een investeringsbureau. Maar ik verhuurde mezelf als zzp'er. Dus daar ook heel veel geleerd. En het leuke daarbij is dat je steeds je eigen rol kan invullen. Want ik kon altijd zorgen van, ik kom ergens binnen. Maar als je eenmaal binnen bent, dan heb je een manager en ze hebben altijd problemen. Oh ja, kan ik dat doen. Dus zo kan je meerwaarde uitbouwen. En zo kom ik ook in verschillende rollen terecht. Dat vond ik wel leuk. Maar dat heeft meer te maken met het verschil in uitvoering. Dus niet heel de tijd één ding verkopen, maar verschillende dingen doen. Dus dat blijft wel terugkomen bij mij.
Ja. Laten we eens naar je bedrijf gaan, want je bedrijf heet High Impact. Zeg ik het dan goed? Of hoe,
het is alexliapo.nl. Ik heette altijd Alex Lee Consultancy. Alleen ik ga die veranderen. Weet je waarom?
Vertel.
Ik werd een paar keer gebeld. Je weet dat het een telefoonverkoper. Is dit Alex Lai Consultancy? Ik zeg Lai. Nee, Alex Lee Consultancy. Ik vond het heel mooi rijmen.
Ja. Dus voor de internationale markt niet geschikt.
Twee keer hoorde ik hem. Ik dacht, ik moet nu echt mijn naam veranderen. Dus ik opereer nu onder alexliapo.nl.
Ja, dus dat is eigenlijk je personal brand, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En wat voor business zit je in, zeg maar? Dus je komt helemaal uit die hypothecaire hoek en banken en tussenpersonen en al dat soort zaken. Maar wat is nou je core business op dit moment?
Ja, ik verkoop andermans producten. Dat is mijn core business. Dus ik doe bijvoorbeeld met jou, je hebt bijvoorbeeld je groeiprogramma. En ik heb een lijst. En als ik jouw programma promote aan mijn lijst, krijg ik daar een percentage van. Nu hebben wij geen zaken met elkaar, maar ik geef hem als voorbeeld. Dit is een formule die voor mij heel relaxed is, omdat het enige wat ik op hoef te bouwen is vertrouwen met met de mensen die naar mij luisteren, waar ik ook mee praat. En ik pak een percentage van het product, maar ik heb niks van de nazorg. Dus dat vond ik ideaal, want wat ik niet wil is een bedrijf met personeel of met zzp'ers. En dat heeft puur te maken dat ik wil er ieder moment uit kunnen stappen als ik zou willen. Dat is voor mij heel belangrijk. Je hebt het ook wel eens gehad, over je eager people van je moet daar weg. Dat wat jij voelde, dat heb ik heel snel. En daardoor probeer ik ook heel veel verschillende dingen te doen. Ik heb hiernaast nog een aantal bedrijven. Nou, geen bedrijven, maar inkomstenstromen. Om te zorgen dat ik niet per se één ding hoef te doen. daar gaat het vaak mis in. Want dan worden, als je dat doet, dan worden mensen heel zenuwachtig. En dan moet jij klanten hebben, want anders gaat het mis. Soms ook niet goed, want dan word je ook wel lui van, moet ik eerlijk zeggen.
Ja. Dus, want je zit eigenlijk, zou je het affiliate business kunnen noemen dan? Of ja. Is dat de juiste manier? Dus ik heb een geniaal groeiprogramma. Dat kost 2,5 of 5.000 euro. Jij verkoopt het aan jouw klanten en jij krijgt daar dan een percentage over. Ja. Hoeveel deals moet je dan sluiten per maand? Zeg maar? Heb je een soort van target van nou, zoveel wil ik binnenhalen, dan moet ik zoveel programma's verkopen?
Ja, ja zeker. Ook de percentage per deal scheelt ook. Stel je hebt een programma en je hebt een goede sales funnel. Dus ik ben nu aan het uitbreiden om zelf de sales funnel te maken. Want wat merk ik? Dat heel veel ondernemers die hebben een product. Alleen de enige manier om ze te verkopen is ons kent ons. Dat is een beetje dat social selling gebeuren van, hey, ik ben zo leuk, kom bij mij kopen. Maar wat ik leuk vind is om echt iemand te bewegen om te gaan kopen. En dat is, dus ik ben nu bezig met VSL's, video sales letters, maar ook gewoon ja, de lange sales letter. Ik weet niet of je die tegen bent gekomen ooit. Ja,
vertel, wat is een video sales letter? Want dat is iets nieuws wat...
Het proces van kopen is een heel lang proces van mensen. Waar veel ondernemers zich op richten is de mensen die al gelijk zeggen, ja, ik wil het. Maar er is nog een hele grote groep die nog niet eens weet dat hij het wil, of die nog niet is waar jij ze wil hebben. En dan maak je een sales funnel. Je ziet de beroemde opt-in met iets van 100 tips om dit te krijgen. Nou, komen ze daar binnen. Het is niet ideaal hoor. Je kan maar beter gelijk iets verkopen, vind ik. Ik gebruik hem nog zelf ook nog. Maar ik wil dat mijn ideale klant, die leest die brief en alle objections kaart ik daarin aan. Ik noem maar wat, bij jouw groeiprogramma. Er zijn heel veel die denken van ja, ben ik daar wel klaar voor? Weet je, alle objecties.
Niet het juiste moment.
Niet het juiste moment. Duur, ja. Is het wel leuk? Weet je, of het enthousiasme straalt er ook niet vanuit. Van ja, dus dit kan iets. Weet je, ik weet dat het goed is om te groeien. Dat weet ik. Maar heel veel mensen, die zitten in een bedrijf en die willen eigenlijk wat anders. Wat jij had, hè, bijvoorbeeld. Stel ik was bij jou voor de podcast, bij Eager People. Nou, je zei, ik wilde eigenlijk weg. En ik kwam bij jou. Hey, ik heb een geweldig iets voor jou. Wat dan zeg je? Nou, ik heb iets waardoor jij Eager People kan 200% omzet. Op dat moment, en jij zit er helemaal niet lekker in. En aan de buitenkant ben je heel succesvol. En dat ben je dan ook. Alleen voor jouw gevoel, denk ik heb het wel gehad. Maar ik kom bij jou met zo'n aanbod. Dan zeg je, ja, liever niet. Maar als ik bij jou kom met, hey, ik heb een leuke kans om jouw podcast product, noem wat op. Dan zeg je, oh, interessant, dit is dat nieuws. Ja, daardoor kom je met allerlei andere mensen in gesprek. Waarbij je nooit in gesprek zou komen. Dat is voor jou interessant. Dus je interesse opwekken, ook al is het, dus je klant op een andere manier benaderen, dat is die marketing. Daardoor komen er veel meer mensen bij jou binnen dan dat er uiteindelijk zouden komen als jij niks zou zeggen. Of alleen op je website of alleen maar, ja, als je toevallig hebt geluisterd naar mijn podcast, kom langs. Ik zeg niet dat jij dat doet, maar ik zie dit wel heel vaak. Bel mij, dan hebben we een gesprek. Ik wil juist dat mensen mij niet bellen. Dus ik heb op mijn website heb ik al een coachingsprogramma staan. Alleen is het een funnel voor. En dat wil zeggen van als jij erop klikt, je gaat eerst een aantal vragen doorlopen. En dat is puur voor mij om te kijken, wil ik wel met jou zaken doen? Als je die vragen hebt doorlopen, indrukt op ja, dan krijg je van mij een vragenformulier. En daarin een uitgebreide vragenformulier. Als jij die stap hebt doorlopen, dan pas gaan wij in gesprek. Maar dan weet ik zeker dat het kan, of dat het ook leuk voor mij is.
Ja, wat is leuk voor jou? Wat zijn nou klanten waar je...
Waar ik blijf maar. Energieke mensen die ook uitvoeren. Dat vind ik leuk. Ik
weet dat zeg je dat? Dat uitvoeren?
Ja, het uitvoeren gedeelte.
Dat doet blijkbaar niet iedereen dan? Of?
Nee, doen ze niet iedereen. Dus dat is voor mij voor de één op één minder interessant. Omdat ik daar geen energie in krijg. Ik vind het leuk om, weet je, als ik dit in een groep doe, dan maakt het niet uit. Want er zijn een aantal percentage mensen wat niks doet. Wat niet geeft. Hè. Dat kan zijn, die zijn niet helemaal zeker over zichzelf. Maar die zijn niet vooruit te branden. Ik heb mijn verantwoordelijkheid daarvoor, die heb ik losgelaten. Want vroeger dacht ik van, kom op, weet je, dan ga je heel erg trekken aan de zwakste schakel. Nou, dat gaat niet. Dat kost mij energie. Dus dat wil ik niet hebben. Dus ik ben heel erg aan het... mensen eigenlijk aan het weg aan het houden. Omdat ik liever geen één op één wil hebben. Ja.
Klinkt als een bijzondere strategie. Juist mensen een soort van afschrikken of zo. Of een drempel opwerpen.
Ja, het is ook strategisch. Want een van de los van dat het is echt wel oprecht. Hè? Want ik wil, als ik een gesprek ga met iemand aanga, dan wil ik eigenlijk al zoveel mogelijk van ze weten. Want anders vind ik het zonde om te praten met elkaar. Want ik wil niet dit gesprek hebben. Ja, ik ben wel duur. Ja, ik weet het niet, want ik zei zet. Ik wil dat excuusgesprek niet hebben. Ik wil, als wij spreken met elkaar, wil ik een gesprek hebben van, dit is de reden, Alex, waarom jij mij wil coachen. Wat jij wil doen, is dat het zware werk al gedaan is voordat die klant jou belt. Dus als die klant jou belt, het is net als dat je op een date gaat. Wat heb je liever? Dat die meid al denkt van, wow, Gerard, daarmee die kan salsa dansen. Ja, dat weet ik van jou.
Ja, goed. Dat je Instagram niet? Gedaan,
ja. Ik kan dus absoluut niet dansen. Maar het zou veel beter zijn als je weet van, oh, die Gerard heeft dit. Die heeft een goedlopend bedrijf. Kan salsa dansen, daar wil ik wel mee weg. In plaats van dat je een blind date hebt.
Ja, we hadden het vanochtend bij de Groeiclub over het kwalificeren van klanten. Dus echt bewust nadenken van met wat voor mensen wil ik werken. Heb jij een soort inner circle van klanten waar je graag mee werkt?
Het allerliefste zit ik, dus dit is niet altijd goed, hè, maar wel met mensen die net zo gek zijn met gedachten als ik. En daarmee bedoel ik heel veel nadenken, heel veel connecties leggen, heel veel nieuwe ideeën hebben. Dat vind ik het allerleukste. Maar ik vind het ook leuk om te werken met mensen waarvan ik zie van, jij kan veel meer. En dat ik dat naar boven kan brengen. Dat aha-moment, dat vind ik echt heel mooi. Als ik met iemand in gesprek ben en die zegt van, ja, maar dat kan ik toch niet doen? Dan zeg ik, maar waarom niet? Als je nou X, Y en Z doet, lukt het toch wel? En dan zie je opeens zo'n lichtje aangaan van, oh ja.
En wat wil je ze geven?
Mogelijkheden. En dat heeft ook met mijzelf te maken. Ik haal het om beklemd, hè? Weet je, ik heb zo'n claustrofobisch iets. En ik vind het leuk om mensen mogelijkheden te laten zien. Van, er is veel meer mogelijk. Ik heb nu, dus ik vind het ook leuk met als ik mensen interview, dan praat ik daar ook over. En dan heb ik sommige coaches en die werken ook alleen maar per uur. En ja, of met een veel te lage prijs. Zeg wel, weet je, ik heb het er ook al eens over. Van, dan bellen ze me gewoon en dan gaan ze eigenlijk altijd akkoord met mijn uurtarief. En dan denk ik, zo, dat is knap. Hoe doe je dat? En dan kom ik achter wat het uurtarief is en denk ik, oh ja, nee, dat vat ik. Je zit heel laag qua prijs. Dus dan zeggen mensen ja. En het is voor hun veel veiliger. Want het is heel eng om een coachingspakket aan te bieden. Om dat op die manier te doen.
Ja.
Dus je comfortzone. Comfort pit.
Zullen we daar wat dieper op ingaan? Want wat zijn dan, als we naar business coaching gaan, wat zijn eigenlijk de tarieven of wat zijn normale prijzen volgens jou? Is er überhaupt een goed of een fout als het om pricing gaat?
Prijs is wat de klant ervoor betaalt. Dus dat kan 15.000 of 30.000 zijn. Waar je echt naar moet kijken is waarde. Wat mij tegen zit is dat er heel veel business coaches alleen maar de eigen waarde van de klant ophemelen. Wat ik heel veel zie is zichtbaarheid tegenwoordig. Ja, je moet zichtbaar zijn. Je moet zichtbaar zijn. Ja, met zichtbaarheid komen er meer mensen op je af. Maar dat is echt een fractie van wat er mogelijk is. En dat staat me wel tegen. Maar ja, het is lastig. Aan de ene, het is meer, weet je, omdat je zelf ook meer weet. Dus het kan eigenlijk ook net zijn dat het dat opstapje is. Ik wil niet helemaal bashen.
Leg eens uit, wat bedoel je dan? Of waar denk je dan aan?
Dat er te weinig wordt in een heel nauw hokje. Een formule wordt gegeven. Bijvoorbeeld op Instagram, doe dit. En daarmee worden al je problemen worden opgelost. Strategisch is een heel goed aanbod. Hè? Want je laat de klant zien, als je alleen maar dit doet, dan worden al je problemen opgelost. Dat is heel aantrekkelijk. Alleen, er zijn veel meer manieren om aan geld te komen dan zichtbaar zijn. En dat is niet eens een probleem. Het is een fractie van het probleem. Als het jouw core strategy is, ja, dan vind ik het echt zonde. En dat merk ik ook. Dan hoor ik ook mensen die bij die coaches geweest zijn. En dan ga ik een beetje doorvragen. En denk ik van, was dat het? Ja, dat was het. Dat vind ik zonde.
Ja, dus is het natuurlijk sowieso niet echt een one size fits all aanpak. Tenminste, hoe sta jij erin? Heb jij een soort focuspunt van, oké, dit, het is in ieder geval niet zichtbaarheid, maar heb jij een soort basisgedachte die volgens jou voor alle ondernemers werkt?
De basisgedachte moet wel zijn mindset. Want zonder je mindset kom je nergens. Ik zeg dat zo. Kijk, je kan al deze boeken hebben die ik hier nu op de achtergrond zie. Maar je kan nog steeds niet, als je niet in uitvoer brengt, dan heb je daar niks aan. Dus de kern is wel eigenwaarde. Die eigenwaarde is heel belangrijk. Als jouw eigenwaarde laag is, ga je zelf altijd lager verkopen dan anderen. Durf je niks. En ik ben zelfs ook tegen die ondernemersplannen. Weet je, een heel plan maken met. Maar het is allemaal verzonnen. Ik zeg altijd, doe het op één pagina. That's it. En gaandeweg ga je, pas je hem aan. Want het is heel fout om daarop af te gaan. En toen ik bij de bank zat, heb ik heel veel ondernemersplannen gehad. Dus ik heb heel veel met ondernemers gewerkt. Zulke pakken papier, dat moesten zij doen om die financiering te krijgen. Maar het was gebakken lucht.
Ja, dus daar schiet je ook niet zo heel veel mee op dan. Wat staat op jouw one-page strategic plan?
Heel kort, op wie ga ik me richten? Wie is mijn concurrentie? Wat doet mijn concurrentie? Dus je kan kijken naar websites. Je doet een klein onderzoek. Wat vind ik dat ze goed doen? Wat vind ik dat ze fout doen? Hoe ga ik mezelf neerzetten? hoe zorg ik dat ik opval? Ik vind, weet je gast van Virgin. Vind ik altijd wel een hele leuke. Richard Branson? Branson, ja, ja. Vind ik altijd wel leuke. Die ging dan in een pak. Ging die, bij Londen had hij een nieuw telefoonbedrijf. Had hij een pak gemaakt. En in zijn, waardoor hij naakt leek. En die ging aan de klok hangen. Puur om op te vallen.
Ja.
Dus dat vind ik heel gaaf. Hoe zorg je dat je echt opvalt? Hoe differentieer jij jezelf in de markt?
En wat zijn de antwoorden? Want ik vroeg het ook aan jou. Van wat staat op jouw op mijn lijstje? Op jouw A4'tje voor ja, de komende
mijn,
vijf
op
jaar?
Mijn, voor de komende vijf jaar. Dat is wel heel ver natuurlijk. We zitten nu in het eerste jaar. Nou ja, wat ik nu zie is dat die lockdown, dat gaat alleen maar langer duren. We zitten nu in de crisis. Heel veel ondernemers zitten nog steeds met in denial. Kop in het zand. Die denken van, oh, het komt straks wel weer goed. Dit wordt alleen maar meer, dit wordt alleen maar erger. Als je echt gaat kijken naar, als je kijkt naar de lange termijn, wat gaat er gebeuren? Ik zie wel eens een vaccinatiepaspoort zie ik aankomen. Ik zie veel meer restricties. Kijk naar de horeca. Dat gaat mis. Dus ik zie wel de digitalisering. Dat is wel voor mij king. En hoe differentieer ik mijzelf vooral? Is door mijn samenwerking met heel veel mensen. Dat is wel een grote. En dat ik veel meer op de voorgrond ga treden. Dus ik ben meer mij en ik ga meer opvallende marketing trucjes toepassen. Alleen maar om op te vallen, want je moet wel attention hebben.
Ja, wat is jouw evangelie? Wat wil je graag toevoegen aan de wereld?
Dat je een, daar komt high impact van. Dat je wel een impact maakt, dus niet voor het geld gaat. Geld maakt niet gelukkig. En dat merk je pas, dat ze je ook mee hebben gemaakt. Ja, ik weet niet of jij rijk bent opgevoed. Ik dus niet. Op het moment dat je genoeg geld hebt, dan boeit het je niet meer. Dan denk ik van ja, nou, ik heb het, klaar. Een van mijn dingen waar ik, hoe moet ik zeggen, een goed doel wat het gaat worden, is kinderen die mishandeld worden, om daar wat meer mee te doen. En niet qua mishandelingen. Zag je kijken?
Ja.
Nee, om daarmee, weet je,
wat
om
daar.
Ik heb zelf als kind ben ik mishandeld toen ik heel klein was. En dat was door een bijstander, door een oppas zelfs. Alleen in die tijd, het was in de 70s, zo oud ben ik alweer. Dan wordt daar niet over gepraat. Maar wat ik weet, en ook bij de politie, dat het nog heel veel voorkomt. Dus heel veel mensen die hebben zo'n achtergrond. En het wordt maar weggestopt. Heel moeilijk ook voor. Om ouders aan te pakken. Dus ik vind de hulpinstanties, die vind ik daarin echt tekortschieten. Dat is wel een dingetje voor mij, wat ik zeg van, hier wil ik wat aan doen. Ook met pesten op school bijvoorbeeld. Ik ben ook gepest op school. Daar wil ik ook meer mee gaan doen. Dat social media wat er nu is, verschrikkelijk voor kinderen. Ik ben echt mijn kinderen nu aan het opvoeden van, let op, ga niet voor de likes, pas op. Dus ik heb ook een haat-liefde verhouding met social media op dit moment. Hè. Je hebt het wel nodig. Niet zo hard nodig als je denkt.
En heb je het gevoel dat je het zelf verwerkt hebt of zo? Of ben je ooit een soort van in een behandeling of een traject geweest?
Behandelingen, psychiater, nee, geen psychiater.
Maar is het iets waar je ooit een schrik om kan doen en zegt van oké, ik heb het een plekje gegeven of zo? Of ben je nog steeds op aan het kouwen?
Nee, je draagt dingen altijd bij je. Dat is mijn politieervaring van dingen die ik gezien heb, dat gaat niet meer weg. Ik vroeg toen ook aan oud-agenten van nee, dit draag je altijd bij je. Dit is zo heftig. Maar het maakt alles, als je dat niet hebt meegemaakt, zijn er mensen die nu klagen van, oh, dit is zo verschrikkelijk. En ik denk, weet je, ik ga het niet zeggen. Ik denk van, ja, nee, dit is niet verschrikkelijk. Dingen kunnen veel erger. Dus in die zin maakt het me sterker. Maar het blijft wel met me mee, dat zeker wel. Maar daarom wil ik, dat drijft ook om er wat mee te doen.
Maar hoe zou dat er dan uit kunnen zien? Zou je dan een zorginstelling willen beginnen? Of een stichting? Of zou je dat ook in business coaching kunnen doen of zo? Of heb je...
Nee,
heb je wel eens wat dingen uitgezocht over?
Ja, nee, bij scholen langs gaan om erover te hebben. Ik heb toevallig twee nichten die juffrouw zijn, voornamelijk op de basisscholen. En ik hoor bijvoorbeeld hoe daarover met social media over gesproken wordt. En niet op de manier zoals ze moeten. Ik ben echt tegen social media voor kinderen. Kinderen worden ongelukkig, volwassenen ook, hè, worden ongelukkiger met Instagram, Facebook. Het is erg rampzalig. De makers van de Facebook geven zelfs aan van, we hebben dit gemaakt. Dit werkt alleen maar op ongeluk van mensen. Als mensen ongelukkig zijn, dan gaan ze juist op klikken. Dus je bij kinderen, voornamelijk bij meisjes, en ik heb twee dochters, hè. Vanaf 13, dan zie je dat het ongeluk omhoog gaat. Zelfmoord gaat ook omhoog bij kinderen. Dus heel heftig wat er nu aan de gang is. Er wordt niet over gesproken. Dus als ik daar al een verschil in kan maken om dat te prediken, en ik doe het tijdens mijn podcastshows ook wel, dan hoop ik daar al verschil in te maken. Want kinderen hebben, het wordt... Ouders laten hun kinderen vaak links liggen. Weet je, de school voedt ze wel op. En dat vind ik heel slecht.
En ja, want waarom ik heel blij ben met wat je nu deelt, is ook, daar ben ik altijd naar op zoek bij ondernemers, van wat is eigenlijk je missie? Waarom ben je hier op aarde? Wat heb jij te doen, zeg maar? En toen je zei van ja, ik verkoop ook programma's van anderen, dan denk ik van ja, dan zit je nog steeds op een soort van afstand van mensen. Het wordt niet echt persoonlijk. Je bent eigenlijk een soort middleman of een soort transacties aan het doen. Maar nu je het hebt over eigenlijk je eigen achtergrond inzetten, hè, dus wat je zelf meegemaakt hebt en daar iets mee doen. Zie je dit als een business of zou je zeg maar gewoon je business en je persoonlijke missie apart willen houden?
Nou, ik zie geen verschil. Hè? Je ziet ook een. Wat ik wel ook een fabeltje vind, is waar ben je voor op deze planeet? Ik denk dat de reis is. En dat het niet één ding is. Dus er wordt heel graag gezegd. Wat is nou die ene? Ik was toen ook op. Vroeger heette mijn podcast Ondernemerspassie. Van, wat is nou die passie? Ik was ook op zoek. Ik dacht van nee, wacht even. Het is een reis. En het een sluit het ander niet uit.
Nee, dus, zat een momentopname dan eigenlijk van.
Het is niet of-of. Ik kan bijvoorbeeld, ik vind het leuk om te verkopen, want ik hou van die psychologie en hoe dat werkt. En ik sta achter die producten. Met het geld wat ik daarmee verdien, kan ik weer andere dingen doen. Dus daarin is het geïntegreerd. Niet alles hoeft te zijn van, oh, ik moet overal gepassioneerd over zijn. Maar dat is niet zo. Want heel veel dingen, dat moet jij ook weten, daar heb je gewoon geen zin in. Komt neer op discipline wat je moet doen. Ik zorg wel dat ik een soort van vrijheid creëer daarin. Dus met wat ik kan, dat kan ik op alle plekken kan ik dat doen. En hoe ik dat wil vormgeven met kinderen bijvoorbeeld, dat is een deel 2. Alleen ik wil eerst die basis creëren. En dan kan ik daarop verder gaan.
Even terug naar het onderwerp business coaching. Want daar hebben we al een paar keer wat dingen over uitgewisseld. Maar wat is nou de grootste business bullshit die jij tegenkomt in de coachingmarkt?
De grootste vind ik wel dat je op één niche moet richten. Het social media gedeelte, dat daar zoveel aandacht naar moet, vind ik ook bullshit. Ik vind de beste klant is. Wat je kan aanboren is mensen die al zaken doen met jouw ideale klant. Ga daar contacten mee aanleggen. Zorg dat je deals maakt. Op die manier je eerste business binnenkrijgt. Ga niet uitstellen. Ga gelijk af op jouw klant. Maar het social media gedeelte, dat nu vind ik dat wel de hoofd. Er wordt alleen maar gekeken naar, haal die klant binnen. Maar niet, oké, hoe zorgen we dat je meerdere producten gaat verkopen aan die klant? Hoe zorg je dat je je prijzen wel kan verhogen? Los van je eigen waarde. Maar dat je ook echt meer waarde levert. Ga daar eens naar op zoek. Ik vind het leuk om daarover na te denken. Van wat is nou ideaal? En dat gaat automatisch. Met jouw groeiclub ga ik ook denken. Oké, gaaf. Hoe, als ik dat zou doen, hoe zou ik dat nou opzetten? Hoe zou ik ervoor zorgen dat ik daar meer uit zou kunnen halen? Je hebt het ook al. Hè? Je doet ook al cross-selling. Je hebt ook meerdere producten. Mensen die bij jou wat verkopen. Dat soort tactieken. Dat is leuk. Want zo heb je dat hefboom effect. In plaats van constant meer van. Oké, nieuwe mensen via social media. That's it. Het is te beperkt.
Ja. Ik wil met jou naar het laatste onderwerp gaan en dat is podcasting. Want als we het hebben over trends en hypes en ja, wanneer is iets nou de moeite waard om in te investeren en wanneer niet, dan moet ik onder andere bij jou zijn, want jij was een van de eerste podcasters in Nederland. 2015 al begonnen, dus ver voor de trend. Je ziet nu ontzettend veel mensen die ook een podcast starten of denken van shit, ik moet dit ook gaan doen, want anders dan mis ik de boot. Wat zou eigenlijk jouw advies aan die mensen zijn?
Wat ik zie is ook weer het slechte business advice. Dat is van, ga eerst op zoek naar je markt en ga eens kijken tegen wie het hebt. Ik zou met podcasten gewoon beginnen. Tegenwoordig heb je bijna geen apparatuur nodig. Er zijn apps. Je neemt het op je telefoon en je zit gelijk op alle kanalen. Dus je kan binnen één dag kan je dat voor elkaar krijgen. Begin gewoon te praten over een onderwerp en kijk wat je zelf ligt. Want dit moet een passieproject zijn. Als je dit niet leuk vindt, dat zou je zelf ook wel weten, ga je dit niet redden. En dat weet je alleen maar door het te doen. En weet je wat mooi is als het niet werkt? Je stopt ermee.
Ja, dat is gewoon oké. Dus dat ja. Mag ook gewoon.
Nobody cares. Ja. Niemand kan het je schelen.
Ja, maar dat is grappig. Hè? Want je als ondernemer heb je misschien dan een beetje last van het spotlight effect. En dat je denkt, iedereen kijkt naar mij. En als ik er nu de stekker eruit trek, dan heb ik gefaald of dan ga ik af.
Ze hebben dus een test gedaan. Dan zie je dat iemand laat iemand met een t-shirt met een gekke tekst erop of zo. Of een naakte vrouw en die moet dan een wachtkamer binnenlopen. En dan komt hij in een gewoon t-shirt en dan komt hij weer binnen met een heel gek outfit. En dan gaan ze mensen vragen van, heb je daar wat van gezien? En niemand ziet wat. Mensen zijn alleen maar bezig met zichzelf. Nobody cares. Weet je, dus dat idee van, als ik dit fout doe, niemand kan het je schelen. En het mooie is, als mensen gaan lopen klagen, dat betekent dat je succesvol bent.
Alex, wat is je allerbeste groeitip uit eigen ervaring als ondernemer?
Ik zou zeggen, ga heel veel op zoek naar andere ondernemers die jouw klanten al bedienen. Dat ben ik nu dus ook aan het doen. Dat gaat zoveel makkelijker, want als ik jou ken, ik hoef niks te verkopen. Maar als jij mij mag, dan zeg je al sneller van, hey, kom, laten we zaken doen.
Als we meer over jou willen weten, gaan we naar alexliehappo.nl.
Inderdaad, alexliehappo.nl. Als je wil weten hoe je beter kan verkopen, hoe je je onderneming kan starten, gratis. Een aantal zijn betaald. Dus veel tips over hoe jij digitaal kan starten.
Ja, cool. alexliehappo.nl. Dankjewel dat je er was, Alex.
Gooi voor.
Lieve luisteraar of kijker van Groeivoer, dankjewel dat je deze aflevering helemaal tot het einde beluisterd hebt en misschien zelfs wel bekeken op het Groeivoer YouTube kanaal. Ik wil je een paar dingen vragen als je deze aflevering tof vond en ik ga je ook iets geven. Maar ik begin met het vragen van een review. Vond jij deze aflevering waardevol? Wil je dan een korte review achterlaten op Spotify? Wat ik ook heel tof zou vinden is als je deze aflevering wilt delen op jouw social media, bijvoorbeeld op je LinkedIn. Ik ben ook altijd op zoek naar feedback om de podcast beter te maken. Stuur dat naar mij toe. En je mag ook altijd gasten aandragen als jij denkt dat je een inspirerende ondernemer kent. Ik wil je ook iets geven, namelijk mijn netwerk. Dus ik wil je van harte uitnodigen. Verbind met mij op LinkedIn als we nog niet verbonden zijn. En ik denk graag met je mee hoe ik je verder kan helpen met alle mensen die ik ken. En tot slot, ik kan je ook altijd helpen met je eigen podcastkanaal. Dus mocht je zelf een podcast willen gaan maken, dan geef ik je gratis podcastadvies. Graag tot snel.